Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Hey, hallo, Giel hier. En leuk dat je hem checkt, deze nieuwe Koekeroe. Misschien had je de naam ook wel eens gehoord. Ik had het wel eens gehoord. Dat kwam ook omdat ik in aanraking kwam met een drankje. Waarvan ik in eerste instantie dacht, ja, zo'n energy-achtig drankje. Ik ben er niet zo van. Ik probeer net een beetje gezond te leven. Maar dat bleek dus helemaal niet zo fout te zijn. En hij is inmiddels weer wat anders gaan doen. Maar hij is een van de founding fathers van dat drankje. Wat dus helemaal bestaat uit plantaardige dingen. Hij wordt ook wel de sjamaan van Ruigoord genoemd. Herbalist vind ik eigenlijk wel een hele mooie term. En ik ontmoet hem op Tijdloos, de spirituele camping in Elm. Vlakbij M is dat. En daar heb ik ook een tocht met hem gemaakt door de natuur. En bij elke plant had hij wel een verhaal. We gaan het er uitgebreid over hebben met Aldo Hakman.
Ja, wat doet een herbalist? Het klinkt, ik zag ook nog ergens mushroomist. Maar dat is dan misschien een beperking ervan.
Dat is een beperking ervan, ja.
Want met mushrooms. Maar nou ja, geef even de definitie als je wil van een herbalist.
Het is ook sowieso een beetje een moeilijke vraag als mensen vragen wat doe je. En dan komt herborist of herbalist, dat is eigenlijk de Engelse versie ervan,
ja,
naar boven. En dat zou zeggen dat je medicijnen maakt van planten en die aan mensen geeft om beter te worden.
Ja.
Maar het is een heel gesimplificeerd iets van de schaal waar je eigenlijk mee bezig bent in vele gevallen, en in mijn geval ook. Het is meer een zoektocht van de interactie tussen ons en de natuur. En wat kan de natuur ons brengen? Hoe kan hij ons leiden, helen, ja, beter maken? En
ja, feitelijk, ik snap wat je zegt. Wij zijn de natuur natuurlijk, maar over het algemeen bedoel jij het groene gedeelte?
Ja, of gele bloemen.
Of gele, ik bedoel inderdaad. De natuur, nou ja, we snappen allemaal wat je bedoelt.
Mm-hmm.
En dat is, nou, dat heb ik echt wel geleerd bij een korte workshop die ik van je heb gehad. Echt nog een heel ding. Want, dames en heren, planten hebben karakter. En dat is geen lege huls. Want dat heb jij uitgelegd. Elke plant heeft gewoon zo zijn karakter.
Mm-hmm. En jij was ook heel goed in het herkennen van karakters.
Nou,
Was wel heel tof om te zien. Dat je het heel snel door had. Hoe je dat kan herkennen en zo.
Nou, er zit dus wel een soort logica in. Dat op het moment dat, nou ja, laat ik nou niet ineens jouw werk gaan doen.
Doe je ding.
Nee, helemaal niet. Nee, maar kan jij een voorbeeld geven van een plant? Een van de voorbeelden van gisteren of whatever. Een random voorbeeld. Waarbij je gewoon ziet van oké. Hier heeft een plant mee te maken en dus kunnen wij het als mensen goed als medicijn gebruiken.
Ja, nou, een hele simpele die iedereen kent. Bijvoorbeeld de brandnetel. Een heel karakteristiek ding van de brandnetel is dat hij niet aangeraakt wil worden. Hij heeft dus een duidelijke barrière. Dan raak me niet aan, want dat doet pijn. En toevalligerwijs is die plant ook heel goed voor je huid. En op een energetisch niveau helpt hij heel erg voor mensen die een probleem hebben met hun grenzen weer te geven. En dat is een heel simpel voorbeeld van hoe je kan lezen van goh, een plant heeft hiermee te maken. Dus hij wordt heel goed,
ja,
in met zo'n probleem te dealen. Misschien dat hij ook mij als mens daarmee kan helpen met eenzelfde soort probleem te dealen.
Uiteindelijk zijn medicijnen natuurlijk altijd gebaseerd op iets dat uit, bijna altijd volgens mij toch, wel iets wat uit de natuur komt.
Ja, tegenwoordig hebben ze nieuwe technieken dat ze een beetje gaan zoeken van wat voor receptoren heb je, hoe kan ik iets bouwen dat je daarop klikt. Maar tot niet lang geleden en nog steeds voor een heel groot deel worden altijd nieuwe medicijnen ontdekt uit planten of paddenstoelen of dat soort dingen.
Hoe sta jij in medicijnen eigenlijk?
Hoe ik in medicijnen sta?
Wat vind je van het fenomeen medicijnen? En dan bedoel ik gewoon even
de farmaceutische industrie. Is natuurlijk een tricky vraag. Zelf neem ik nooit iets. Ook nog nooit iets genomen, is nog nooit nodig geweest.
Nee.
Misschien dat voor hele acute gevallen, voor hele sterke symptomen, het zeker heil kan bieden. En soms is misschien echt het perfecte ding. Misschien heb je een snee opgelopen in de jungle en heb je een enorm geïnfecteerd been. En ben je te laat hulp gaan zoeken of het nou plantaardig is of wat dan ook. En
nou, ik weet nu wat ik moet doen. Ik loop naar een boom toe, pak daar de harst eruit,
ja,
en ik lijm gewoon mijn wond.
Ja, dat is inderdaad wat je zou moeten doen.
Ja.
Maar heb je die niet gelijk
dan,
voor handen,
dan gaat het ontsteken,
en je benen is al half zwart. Ja, en je krijgt dan antibiotica. Dan ben je waarschijnlijk heel blij dat je dat hebt.
Ja, nee, tuurlijk.
Voor de rest is het vanuit mijn optiek een beetje een gelimiteerde manier van kijken.
Ja.
Het
is vooral ook business natuurlijk. Want ze halen dan één van de werkende stofjes uit vaak dus een natuurlijk product.
Mm-hmm.
Terwijl vaker, heb ik een beetje van jou begrepen, zeg maar het hele 360 verhaal, de hele plant, ja, misschien wel beter werkt. Alleen ja, daar kan je geen patent op aanvragen, want dat is gewoon namelijk een plant.
Dat is het probleem, ja. Misschien een heel leuk voorbeeld is, we kennen allemaal wel aspirine. Aspirine heet zo omdat hij uit een plant komt. Die heette vroeger Aspirea ulmaria. En die heet Aspirea omdat zijn zaadhulsje een spiraalvorm heeft. Daar hebben ze een stofje uitgehaald, want die was bekend dat hij tegen pijn hielp en ontsteking. En hebben ze het stofje aspirine eruit gehaald. Als je veel aspirine neemt, heel vaak, dan kan het je maagwand schaden. En dan krijg je gastritis of ulcers. En die kunnen zelfs weer leiden tot maagkanker. Dat is wel een heel ver stadium. Mm-hmm. Maar het kan theoretisch. En grappig genoeg is in de kruidengeneeskunde een van de beste medicijnen tegen gastritis en maagzweren diezelfde plant, de Aspirea ulmaria. Dus er zit in principe in die plant al zijn eigen stofjes tegen de bijwerking, om zo te zeggen. Mm-hmm. Of vaak zitten er dingen in die de werking nog versterken. Dus om een voorbeeld te geven, de farmaceutische industrie screent allemaal planten. Dan kijken ze of een bepaalde stam een plant gebruikt en of een andere stam die ook gebruikt. Of misschien een andere stam heel ergens anders op de wereld, een plant uit diezelfde familie. Dat is van een trigger. Oh, er zit waarschijnlijk iets in. En dan gaan ze kijken, dan gaan ze zoeken. En op een gegeven moment vinden ze dan de werking van die plant, die testen ze ook. En dan gaan ze zoeken of ze een isolaat kunnen vinden.
Ja, precies. Ja.
Maar meestal vinden ze niet één isolaat die iets doet. Dus
het is de combinatie.
Het is de combinatie. Ja. En daar hebben hun dan niks aan. Dan gooien ze hem weg. Ja. Wat voor mij heel interessant is, want het betekent dat er dus een heleboel onderzoek al gedaan is door onze grote vrienden, de farmaceutische industrie.
Ja.
En die kun je gewoon bekijken. En dan zie ik, hey, dat plantextract bleek te werken. Want ik ga gewoon dat extract maken.
Want voor de duidelijkheid, dat is wat je doet. Ik zweet me kapot, maar dat is leuk, want ik kan nu een energy boost krijgen.
Kijk.
Omdat ik namelijk heel graag even naar de tent wilde lopen waar ik dit drankje heb gekregen. Dat is het drankje wat ik dus recent een treetje van kreeg. En ik had het in mijn auto staan. Ik dacht, ja, ik ga het echt niet drinken misschien als ik echt vastkom in de file. Tot een vriendin van mij zei, nee, maar dit is echt wel goed. En dat blijkt jouw drankje te zijn. Nightwatch heet het.
Mm-hmm.
Focus and Power. en daar zit dus, ik weet niet of
Guayusa in.
Guayusa.
Ja,
Guayusa. En jij, hoe ben jij erachter gekomen dat Guayusa dat goede shit is?
Ik ben even nieuwsgierig, tussendoor. Waarom wilde je hem eerst niet drinken?
Oké, heel eerlijk. Er staat Extreme Energy Drink op. En een soort heftige draak met een tand, met een tong. En ik dacht gewoon dat het Red Bull was.
Ja.
En ik moet zeggen, ik had het ook verder niet goed bekeken. Ik was wat bevooroordeeld. En ik heb wel toen, had hem namelijk ook wel gedronken. En voor mijn gevoel was het ook echt Red Bull. Dus dat is wel een soort compliment. Want dat effect had het namelijk. En nu zie ik ook, als ik het nu met jou hier beter belees, dan staat er ook gewoon duidelijk 100% plant-based op de voorkant. Vegan en alles.
Mm.
Maar dat had ik gewoon niet gedaan. Het bevat voor 91% extracten uit gedroogde bladeren van die Guayusa.
Mm-hmm.
Dan verder nog wat water, citroensap, acetoenconcentraat, natuurlijke aroma's en wat koolzuur. Hoog cafeïnegehalte. Ja, dat is top gewoon.
Mm-hmm.
Maar dat was de reden.
Ja.
Extreem. Ja, ik weet niet. Ik was juist zo gezond bezig.
Ja, ik ben het helemaal mee eens.
Maar goed, het is dus helemaal niet zo extreem. Ik snap wel overigens dat het beter is om te doen, want je moet je wel richten op de gewoon Red Bull. Maar
weet ik niet. Ik wil wel een slok, doe maar hier.
Maar jij hebt dit ontwikkeld.
In zekere zin, ja. Maar het is ook een soort samenloop van omstandigheden geweest. Het begon met een hele goede klant, een vriend van mij. Die heeft een groot handel in shamanistische planten vooral.
Okay.
En ik was daar kind aan huis. Het heet Maya Ethnobotanicals. Daar heb ik heel veel aan te danken. Want ik mocht altijd gewoon binnenlopen en planten uit de kast trekken. En mee proberen en doen en extracten maken. En...
Maar even, dat is misschien mijn beperkte geest, maar bij shamanistische planten denk ik gewoon aan de ayahuasca plant. En misschien een of andere cactus.
Ja, het is misschien ook niet helemaal het juiste woord. Ik bedoel eigenlijk etnobotanische planten. Maar hij was wel gespecialiseerd op planten die iets doen met de geest.
Ja, ja, oké. Okay,
en, okay. En die had altijd, die heeft allemaal contacten van etnobotanisten die naar dorpen gaan en tribes. En hij had op een gegeven moment een zak van die bladeren liggen. En ik vroeg, wat is dat? Hij zei, ja, Guayusa is een neefje van mate. En dat drinken ze daar en daarom. En hij wist ook niet heel veel te vertellen.
Mate ken ik wel van de thee.
Ja, precies. Dit is het neefje van mate.
Okay.
Uit de jungle.
Van Ecuador?
Van Ecuador, ja.
En jij kwam er dus achter, oké, dat is handig. Dat is een boost en dat is altijd goed natuurlijk. Dat is wat mensen willen.
Dat is wat mensen willen, ja.
En hoe, ja, hoe ontwikkel je dan een drankje verder? Want dat is, ja, het wordt er misschien te technisch, maar dat, nou ja, goed.
Het was een samenloop van omstandigheden en eigenlijk is het heel simpel, want zij maken zelf er een thee van. Alleen ik maakte een extract ervan. En het was een poedervormig extract, die kon je oplossen. En wat bleek is dat allemaal mensen het kwamen halen. Studenten, vooral in de chefs vonden het heel te gek, want die moeten heel lang doorwerken.
Die moeten doorknallen, oh ja, oké. Okay.
En nou, zo kochten allemaal mensen het extract de hele tijd. Totdat ik op een hele hete dag bij een goede vriend van me langs ging. Die is chef en die werkt in een keuken in een soort kelder. En in de zomer is daar snikheet. En die had het gemengd met water, ijs, een beetje citroensap en suiker. En die zegt, moet je proeven, man, wat ik heb gemaakt. En ik
eigenlijk
denk
heeft
het,
die gast het gemaakt.
Eigenlijk heeft hij...
Wat is de naam van deze chef?
Deze chef heet Bas Mier.
Bas.
Een hele goede vriend uit de Schelling. Dus aan hem hebben we heel veel te danken.
Ja.
En toen zijn we die receptuur een beetje gaan aanpassen. En zonder suiker, et cetera, et cetera. En uiteindelijk zijn er nog een heleboel mensen mee betrokken geweest. Die een smaakje of een tip hadden en een dit en een dat. Dus om... Eigenlijk zijn de uitvinders de mensen die die plant hebben ontdekt. Dat zijn de Quichua uit Ecuador.
Ja.
Die informatie is gewoon bij mij toevallig langsgekomen. En ik heb er wat van gemaakt. Ja. En had het geluk dat ik dan in dat spoor zit.
Ja, top. En dat gaat lekker, toch? Ik weet, op festivals zie je het wel. En, nou ja, gewoon...
Het gaat redelijk goed, ja.
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 Maar, en misschien wordt dit te technisch, maar dat realiseerde ik me gewoon toen ik... jouw verhalen hoorde vertellen bij zo'n beetje elke plant die we hier tegenkwamen in een toch redelijk doorsnee Nederlands bos.
Mm-hmm.
Is dat, nou ja, wat je net al een beetje zei, het is vaak de samenwerking van die stofjes.
Mm-hmm.
Dus hoe bepaal je wat je eruit moet halen, wat wel en wat niet? Dan is het ook nog eens een keer zo dat het van belang is wanneer je dat doet. Want in de lente hebben ze juist planten veel stofjes aangemaakt.
Mm-hmm.
Dus dat is hoe, ja.
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook heel... Er is eigenlijk niet één antwoord op, want niemand weet het.
Nee, oké. Okay.
En nou, in dit geval dus, oké, er zit cafeïne in. Dan weet je, die is oplosbaar in water. Dus als je er thee van zet, krijg je de goede dingen. Maar je krijgt een hoop niet, dat zit nog in het blad. En het blad gooi je weg. Je eet niet die hele plant op.
Nee.
Maak je een tinctuur, dan krijg je weer hele andere dingen.
Tinctuur, is dat met alcohol?
Een extract met alcohol in water. Ja. En zo heb je verschillende technieken. En dat is precies waar ik me mee bezig hou. De hele tijd zoeken. Waar ik eerst dacht, oké, ik weet dat er cafeïne in zit, die wil ik hebben. En er zit dit in, die wil ik hebben. En dit, tot ik toch moest erkennen dat niemand, en ik al helemaal niet, precies weet wat je nou wel en niet moet hebben.
Nee.
Dus ben ik het gaan omdraaien. Dacht ik, maar misschien kan ik wel beredeneren wat ik niet wil hebben. Dus dat blad gooi je weg en de thee werkt. Dat is al iets... Als je iets van een boomschors maakt, ga je niet die schors eten. Dus je gooit iets weg. Daar kunnen we het nog mee eens zijn. Maar toen ben ik gaan experimenteren. Want ik heb ooit een lab gehad dat we echt isolaten en kristallen eruit konden halen. En ik ken veel van die technieken.
Echt wetenschappelijk.
Echt wetenschappelijk. Ja. Alleen je maakte dan niet een beter medicijn dan die sjamaan in zijn pot als je hem uitkookte.
Nee,
het was wel een mooi kristal, maar het was een soort ego-trip van de chemist. Kijk mijn shiny
helemaal
crystal.
Helemaal los, ja.
Maar
ja.
Better medicine was het niet.
Nee.
Dus wat ik ben gaan doen is kijken van, oké, als ik hem zo extraheer, heb ik alles. Dat doe ik nu vooral met ultrasound. Dus ik extraheer planten met geluid.
Vet.
Zodat alles intact blijft.
Kunnen we dat horen?
Nee, ik bedoel,
ik bedoel, is dat voor mensen te horen?
Moet ik nadoen?
Nee, ja, ja.
Nee, kan niet.
Oh, maar zijn het hele hoge tonen of lage tonen?
Het is een hele irritante klank eigenlijk. Het voelt heel non-shamanistisch aan als je mijn lab inkomt. Ik heb ook andere extractietechnieken, maar als die aanstaan is best wel irritant eigenlijk.
En door die trilling trilt...
Ja, dus je schudt de plant eigenlijk leeg. En dan moet je de juiste verhouding water, alcohol... Misschien moet er een beetje azijn bij. Misschien is het in olie. Dat ligt eraan. Als het maar een natuurlijk... is een rare term natuurlijk, zoals jij al aangaf. Wij zijn ook natuur, maar in elk geval non-toxisch. Ja, ja, ja. Non-toxisch oplosmiddel. Niet alleen dat het product niet toxisch wordt... maar ik wil ook niet in het proces... de natuur vergiftigen door toxische stoffen te gebruiken. Dus ik wil een karmisch correct product maken. En ik geloof ook dat het gewoon een betere vibe geeft aan het geheel. Wat volgens mij heel belangrijk is.
Ook eigenlijk gewoon de aarde wat teruggeven zelfs? Of,
Nou, ik wil het zelfs zo ver trekken. Het dwaalt een beetje af van het onderwerp, maar dat is, vind ik geen probleem. Is dat als je een medicijn maakt voor een bepaald persoon of misschien een bepaalde groep... mag je het eigenlijk pas een echt medicijn noemen... als het de hele lijn beter maakt. Want als ik voor jou een te gek product maak...
Ja, dus ook echt voor de aarde.
Ja, als ik voor jou iets maak, jij hebt een probleem... en ik maak het helemaal gezond en alles... maar hier dump ik iets of het kost me te veel energie... dan is het netto winst is negatief.
Ja, ja, ja.
En als je onszelf ziet... als je onszelf als één geheel ziet... dan ben ik dus selectief iemand aan het beter maken. Dat is hetzelfde als ik ziek ben... dat ik een groep cellen beter maak... terwijl ik de rest vergiftig. Dat is niet holistisch.
Nee.
En van welke hoek je ook komt, als je dat niet in je achterhoofd hebt... ben je dus niet holistisch,
nee.
Hoeveel kristallen je er ook naast zet.
Ja.
En dus het liefst koop ik mijn producten. Het lukt niet altijd, maar het groeit van dingen als voedselbossen... permacultuurprojecten.
Exact.
Dat ik weet dat als ik dit verkoop, dat iedereen benefit.
Ja.
De natuur,
inclusief,
de mensen ook die het gebruiken,
vet.
De mensen die de kennis hebben...
Oké, maar even terug naar mijn moeilijke vraag. Ja. Hoe weet je wat je eruit moet halen, wat wel en wat niet? Samenwerken met die stofjes. Dus, jij hebt dus met Sound, haal je zo'n stofje eruit?
Ja, heb ik alles eruit.
Ja.
Het zit dan in een vloeistof.
Ja.
Vervolgens ga ik het onder vacuüm. Nou, soms is het gewoon klaar. Sterk genoeg.
Dan werkt het.
Soms werkt het, is prima.
Hoe bepaal je of iets werkt?
Ja, goede vraag. Aan de ene kant heb je literatuur. Je weet hoeveel je nodig hebt.
Ja, ja,
aan de andere kant heb je traditioneel gebruik. Hoeveel... Ja. Doet een bepaalde stam. Wat zeggen hun dat ze nodig hebben? En het laatste is voelen zelf. Van doet het iets met mij? En ervaring door het te geven. En ik heb veel therapeuten die klant van mij zijn. En daar komt heel veel feedback uit. Dus ik geef iets en die zeggen... nou ja, ik moest zoveel geven. Of... En uiteindelijk wordt een soort, komen er allemaal bronnen van info... waar je ongeveer kan weten... dit is ongeveer hoe sterk je moet zijn. Maar soms heb je veel meer nodig. En dan... concentreer ik de hele boel onder vacuüm... zodat nog steeds de temperatuur niet boven 38 graden stijgt. Dus alles blijft precies intact zoals die plant het heeft gegeven. En dan ga ik... Nu geef ik allemaal geheimen weg voor de luisteraars thuis...
Doe
die ook een lab
thuis
willen doen.
Ja, precies.
Vanuit het concentraat kan je dan weer op een andere manier gaan extraheren. En dan op een gegeven moment haal je steeds delen over... Of je kan bijvoorbeeld iets heel heet extraheren en dan heel erg laten afkoelen. Dan valt er misschien wat uit. Zoals cafeïne wil wel een heet water, maar niet een koud water.
Okay.
En zo kan je allemaal stappen herhalen. En wat ik dan eigenlijk doe, is kijken of die fractie die eruit gevallen is... hoe voelt die? Hoe ziet die eruit? Heeft die nog smaak? Soms is het gewoon een soort zwarte, kleverige vetboel... die je misschien voor iets kan gebruiken, maar denk ik dan... nee, dat is niet wat ik nu nodig heb in dit extract.
Voor de mensen voor wie het te technisch wordt, blijf luisteren. Want ik geef straks of eigenlijk Aldo echt nog wel wat tips... over hoe je gewoon makkelijk je leven kan verbeteren. Maar ik wil eerst nog even toch doorgaan op die techniek. Omdat, maar daarmee maak ik het helemaal misschien wankel... maar dat is precies jouw leven. Omdat het ook nog eens een keer natuurlijk zo is... dat wij mensen ook allemaal verschillend zijn.
Correct.
Dus ja.
Ja, dat ligt dan weer voornamelijk aan de behandelaar. Ik doe dat zelf ook, maar het is niet mijn main job om te behandelen.
Nee,
er komen
okay.
heel veel mensen langs en dat doe ik graag, want daar leer ik van. Ik vind het leuk, daarom doe ik het eigenlijk, om te horen van iemand... wauw, ik voel me beter, te gek.
Ja.
En de side mission is ook dat als iemand zich beter voelt door een plant... misschien had hij een probleem waar hij al jaren mee liep... en allemaal steroïden, antibiotica, wat hij dan ook heeft en geprobeerd heeft. En als hij dan beter wordt door het gebruik van een plant... dan opent dat ook weer een heel vertrouwen in... we zijn natuur, dat heb je correct gezet... maar in dat andere.
Ja, ja,
en dat geeft een empathie en een liefde. En zodra dat daar is... dan merk je dat mensen veel bewuster worden... van wat ze nou allemaal doen. Ik ben een beetje afgeleid van je vraag, merk ik. Waar waren we?
Nee, het is ook... We gaan even weg van de techniek. Of althans, in zoverre. Wat ik namelijk het mooie vind... is dat jij op een gegeven moment... ook een beetje weg van de techniek bent gegaan. Als in, dat geef je net al een beetje aan. Ik had eerst een lab, helemaal kristallen, wetenschap. En vervolgens ben jij... Nou ja, ik denk naar Zuid-Amerika gegaan. Of waar ben je?
Dat deed ik eerst.
Oh, dat deed je eerst?
Ja. Ik ben eerst, zodra ik klaar was met school, naar Zuid-Amerika gegaan. Oké. Ja, want ik wist al vrij jong dat ik dit werk wilde doen.
Oké.
Alleen er was geen opleiding voor. Dus ik dacht, ja. En niemand had het erover. Nu begint het wel heel populair te worden. Het was er ook wel toen, maar eigenlijk had niemand het erover.
Nee.
En ik had heel erg het idee van, daar weet ze alles.
Maar wat wilde je vroeger dan worden? Toen wist je al herbalist?
Of? Ik wilde eigenlijk etnobotanist worden.
Etnobotanist?
Ja, ik wist nog niet wat het woord was. Maar ik wilde graag leren van andere culturen wat hun
ja,
doen.
Ja, ja, okay.
Ik had het gevoel... Zij hebben nog iets wat wij zijn kwijtgeraakt.
En jouw vader is arts, dus op zich...
Ja, en die behandelt ook altijd alternatief. Hij is ja, ook homeopaat ja, en acupunctuur. Okay, en hij okay. blijft maar doorstuderen ja. en blijft maar doorstuderen. Dus wat hij nou allemaal precies is,
nee,
weet
maar,
ik zelf ook niet meer.
Maar... Daar snap ik wel een beetje waar het vandaan komt. Oké, maar in Zuid-Amerika, daar heb je dus heel erg geproefd hoe mensen... Nou ja, met heel veel kennis van zaken, maar absoluut niet volgens de westerse wetenschappelijke termen, scheikundige systemen, weet ik hoe dat allemaal heet.
Exact.
En toch, ja, zou je kunnen zeggen, weten ze beter hoe de wereld werkt dan wij?
Ze weten een stuk beter hoe de wereld werkt. Ik bedoel, niet alleen op het niveau van medicinale planten, want ik zag ze daar dingen doen die je volgens dat ik nog niet gezien had. Problemen die ze verholpen. Ja, er waren mensen die kwamen echt met kanker.
Ja, ja, ja.
Of kleinere dingen. Maar ook vooral mentale dingen. En dat was ook een openbaring. Dat je met je mentale probleem aan kon komen. En dat daar eigenlijk ook waarschijnlijk de kern van het probleem zit.
Exact.
En dat was zo'n andere kijk op het geheel. Maar ook, als je het mij vraagt... Natuurlijk hebben we een hoop vooruitgang. En we kunnen hier te gek een podcast maken. En ik kan met jou zitten. En we kunnen Nightwatch show drinken uit een blikkie.
Ja.
En dat is allemaal te gek. Maar voor mij is de grote vraag... Wat is vooruitgang als wij als totale soort eigenlijk niet weten hoe je je eigen planeet gezond moet houden? Is dat dan zo'n vooruitgang? Wat brengt dat dan ons allemaal? Worden we er echt vrolijker van? Worden we er echt beter van? Worden we er echt slimmer van? Ja, een bepaald deel in het brein wordt misschien wel slimmer. Een soort
ja,
rationeel deel.
Dat ik wil net zeggen, ja.
Maar de meeste van ons... Kijk, jij hebt een hele leuke job gevonden waar je blij in bent. En gelukkig vele anderen ook. Maar er zijn ook een heleboel die zijn helemaal niet happy.
Nee.
Die doen iets heel stoms. En dan is hun leven voorbij. Ja. En ondertussen hebben ze allemaal een rommelde planeet ingewerkt.
En, ja.
Ja, ja. Ik ja, weet ja, niet ja. of dat echt zo'n vooruitgang is, zeg
nee.
maar.
Maar ik wilde eigenlijk toe... Maar ik dacht dat Zuid-Amerika jou die inspiratie gaf. Maar ergens had je dat dus al in je. Toen ben je eerst dus wel de wetenschappelijke kant op gegaan. Want nu, dat viel mij op tijdens de kleine rondleiding en zo. Werk je veel meer vanuit je gevoel. Probeer je heel erg je instinct eigenlijk... En dan kan je ook trainen. Alles kan je trainen.
Zeker. Precies zoals jij zei. Dat
ja.
kan je trainen.
En hoe... Ja... Hoe ben je op dat pad gegaan en wat heeft het je opgeleverd vooralsnog?
Nou, eigenlijk zat ik een soort van altijd op dat pad. Want zo heb ik het in Zuid-Amerika geleerd. En mijn gevoel zei het ook altijd zo. Zo heb ik de planten benaderd toen ik nog niet veel wetenschappelijks wist. Maar ik had heel erg het idee dat ik het ook wetenschappelijk moest kunnen bewijzen. Dat dus beide stromen waar zijn. Dat geloof ik nog steeds. Dat als het op de ene manier waar is, dat het ook op de andere.
Ja, ja, ja.
Maar steeds meer en meer merkte ik dat... het heel geschikt is om bepaalde dingen een soort van te bewijzen. Als je geen vertrouwen hebt, dan is het daar heel geschikt voor... om eigenlijk de onzin van de zin te scheiden. Maar om een dieper begrip te krijgen in iets... is het een hele gelimiteerde manier van denken. Als alles maar heel rationeel één op één bedacht moet worden. Mm-hmm. Het is veel te complexe materie om zo te kunnen begrijpen... Je kan een heleboel onderzoeken van dit werkt op dat ding... en die receptor ja. daar en zus en zo en dat. En daar kan je juist wel heel slim in worden en dingen mee ontdekken. Maar een nieuw gebruik voor een plant zou je er niet zo heel snel makkelijk... of voelen van, oh, als ik met jou praat... ik denk, hey Giel, hij is zo, hij is een beetje slim en snel... en whatever iemand dan ook van jij denkt. Maar ik zou niet denken, hey, dat is Giel. Die heeft zoveel serotonine en zoveel dopamine. En dan heeft hij nog wat cortisol. Nee, dus dat is zo'n zo'n type.
Mooi, mooi, mooi gezegd. Ja.
Maar zo benaderen we wel medicijnen en planten. Dat is natuurlijk een beetje raar.
Ja.
Maar dus ik ben meer en meer gegaan naar van... Oké, wat zegt hij? Hoe voelt hij?
Ja.
Vooral heel veel proeven. Wat doet iets als je het eet? Word je er kalm van? Smaakt het lekker? Krijg je een afkeer? Voel je iets bewegen?
Mm-hmm.
En het klinkt heel...
Als in tinteling of zo bedoel je?
Bijvoorbeeld. Sommige dingen proef je misschien, voel je je maag rommelen. Nou, dan weet je, oké, dat werkt op mijn maag. Dat is vrij simpel.
Mm-hmm.
Maar sommige dingen zijn veel subtieler. Maar zoals jij zegt, oefening baart kunst. Hoe meer je dat proeft en neemt, hoe meer je gevoelig wordt voor wat iets doet.
Maar dat is het ding eigenlijk, ben ik wel achtergekomen, dat wij in een redelijk beperkte samenleving leven, waarbij we eigenlijk met wat variaties alleen maar de hele tijd hetzelfde eten.
Ja, er komt wel verandering in, toch?
Ja, er komt wel verandering in.
Ja.
Maar wat ik er moeilijk aan vind, voedingscollega's, nou, Jesse van der Velde heeft hierover gesproken, ik heb eerder Richard de Let gesproken. Zij zeggen allemaal van pas iets aan je eigen voedingsschema. Voor gewoon even, laat even 30 dagen zuivel weg, weet je. Dan weet je hoe dat voelt.
Mm-hmm.
Maar met nieuwe dingen, ja, als je ook nog gewoon normaal ook eet. Nee, snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Hoe weet je wat het effect is van iets als je ondertussen ook nog, ook nog andere dingen neemt?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dus als je echt wil leren over een plant, dat heb ik in de jungle geleerd. Wat ze dan doen, dat heet een dieta. Dus je neemt dan een bepaalde tijd zo weinig mogelijk middelen in die iets doen. En daarmee bedoel ik, bijvoorbeeld koffie doet iets.
Ja.
Drugs doet iets.
Ja.
Alcohol doet iets. Maar zelfs scherpe kruiden doen iets.
Ja.
Dus eigenlijk een heel saai, zoutloos, suikerloos,
Okay. Bijna
kleurloos dieet. Vaak is het witte yucca en weinig meer. Dus heb je zo'n neutraal,
heel neutraal,
weinig
input.
Dat als je dat dan minimaal 2 weken aanhoudt, dat letterlijk een geur van iets al helemaal je...
Wow, ja, ja,
helemaal
ja.
Flabbergast, zeg
en
maar.
En dan ga je dat product, of dit ingrediënt, of het
dan
plant.
Dan ga je dat, een dieta doen met 1 plant.
Ja.
En er zijn ook manieren van kennis meten daar, aan hoeveel dieta's met hoeveel planten je hebt gedaan. En sommige planten, er zijn bepaalde gebruiken. Sommige moet je een week diëten en dan zo'n plant nemen. Sommige moet je een paar maanden diëten en nemen. En er is er eentje, de zwarte lotus. Daar moest je voor, geloof ik, 40 jaar voor diëten. Voordat je die
om te
echt
voelen.
Goed kan voelen, was het advies.
En maar dus, is het natuurlijk weer een of andere gast die het wel gedaan heeft?
Er zijn,
of een shamanen of weet ik veel?
Die hebben het eigenlijk voor ons geopend.
En maar is het ook te gek dan daarna?
Nou,
of is dat onbekend?
Ik heb er één gesproken die daarmee heeft gedieet. En hij beweerde, het is een waterplant.
Ja.
En hij beweerde, als je die lang genoeg dieet, dan leer je een soort tunnel kennen door het water heen naar de waterentities. En kan je hun vragen wat iemand nodig heeft. Dus dat zijn nu, wat hij noemt, zijn allies. Dus hij kan nu zonder die planten nemen die soort van tunnel, soort van warphole door het water.
Oké, maar nu zijn we al aangekomen bij plantenmedicijnen zoals inmiddels een aantal luisteraars het wel kennen. En dan denk ik aan ayahuasca, dan denk ik aan San Pedro-achtige dingen.
Mm-hmm.
Ik neem aan, gezien jouw vak, dat je daar ook wel ervaring mee hebt.
Ja.
Hoe was jouw eerste ayahuasca-ervaring? Wat bracht het jou?
Mijn eerste ayahuasca was eigenlijk helemaal niet zo heel denderend. Want ik had al jaren over gelezen. Ik was nog heel jong. Ik dacht, nou komt-ie hoor. En dan zat ik daar in de jungle.
Oh, je hebt het gelijk ook even helemaal in de jungle gedaan.
Ja, ik ben
natuurlijk.
Daar. Dat
je was in Zuid-Amerika.
Dacht,
ja,
dat
moet ik
uitproberen.
Vet.
En we moesten, het was een heel avontuur. Je moest met een soort bootje gingen we. Met een kano. En op een gegeven moment ging er naar links zo de begroeiing in. Ik dacht dat die gewoon aan de kant ging. Maar toen ging je er doorheen. Het was een geheime plek. Een geheim meer noemde hij het. En er was een soort drijvend eiland. En er waren overal kaimannen.
Nou, ik vind het wel vet.
Super vet. En die toen werd het nacht en zag je al die oogjes zo licht geven. En dat was zo'n drijvende hooibaal waar we op. Weet je, het voelde niet heel safe. En toen gingen we dat drinken. En ik denk eigenlijk dat ik zoveel spanning en verwachting had... Ja, ja. dat er eigenlijk gewoon bijna niks gebeurde.
Niet eens overgeven? Ja, dat hoefde ik trouwens ook niet.
Nee, er gebeurde eigenlijk bijna helemaal niks. En
maar ook niet eens een inzicht of een...
Nee, eigenlijk was het inzicht toen...
Niet te graag willen.
Nou, ik weet niet of ik mezelf dat heb wijsgemaakt... maar mijn inzicht toen was... ja, ik heb dat allemaal niet nodig.
Ah, okay.
Dat had ik mezelf toen verteld. Maar ik denk dat ik eigenlijk gewoon... ik vond het eigenlijk gewoon veel te spannend... Ja, om daar op die plek... me helemaal te laten gaan. Want dat moet je... is verstandig om een soort van te doen.
Ja.
Dus dat...
Heb je later wel een keer gehad dat het
zeker weten.
Indruk maakte?
Ja, ja, okay. Ja, zeker weten. En dat is... je kan een momentopname nemen, maar... wat denk ik een van de belangrijkste dingen is die het me heeft laten zien. Dus op een gegeven moment laat het je... tenminste, niet per definitie... maar op een gegeven moment zie je je eigen trauma's... je eigen pijnlichaam waar je altijd maar omheen... manoeuvreert met woorden, met acties, om er niet daarbij te komen. En het kunnen hele simpele kleine dingen zijn. Het hoeft helemaal niet een gigantisch trauma te zijn. Maar hele kleine dingen, misschien iets dat je vader zei... of je moeder, of iets dat op school gebeurd is. Het kunnen subtiele dingen zijn, maar het kunnen ook heftige dingen zijn. Maar juist die kleine subtiele zitten verstopt.
Ja.
Die heftige is duidelijk. Ja, ik werd toen gepest, dus...
En dat zijn dan toch daardoor, ga je dingen uit de weg... of reageer je anders op
precies.
dingen in het dagelijks leven?
En dat werd dan eerst duidelijk. En toen werd op een gegeven moment duidelijk... hoe ik eigenlijk andere mensen pijn deed, onbewust. Echt pijn is misschien een groot woord... maar kan zeker wel plaatsgevonden hebben. Omdat je uit een soort van angst of een veiligheidspatroon... dingen zegt en doet... En op een gegeven moment zag ik dus mij in allemaal situaties... vanuit de ogen van anderen. En bepaalde belangrijke dingen van... oh, toen deed ik dit, oh, toen deed ik dat. Oh, dat was helemaal niet leuk voor diegene. Dus non-intentioneel benadeel je eigenlijk
maar
anderen.
Maar dat is toch niet... Dat heb je toch tot de dag van vandaag? Of ben je een soort supermens geworden?
Nee, helemaal niet.
Oh, nee,
maar, je hebt er wel een hoop
wel
van
goed.
Geleerd.
Ja, nee, dat begrijp ik goed.
Het is hopelijk een stuk verminderd.
Ja, 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 ja.
Je wordt je iets bewuster en... het is niet natuurlijk een instant verlichting
nee,
of zo.
Nee,
het helpt je een beetje...
iets te zien.
Ja.
Maar kortom, dat leek me ook wel gezien je werk. Jij gelooft heel erg in de werking daarvan. Hoe gek vind jij het eigenlijk dat er bepaalde natuur dus verboden is?
Dat is natuurlijk belachelijk.
Ja, hè?
Ja, dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op.
Nee.
Wij bedenken nu dat dit plantje niet meer mag.
Ja.
Maar er zit de geschiedenis vol van... En dat heeft natuurlijk met van alles te maken. Aan de ene kant een soort angst misschien voor dingen. Maar aan de andere kant klinkt misschien een beetje conspiracy. Of hoe je dat ook tegenwoordig noemt.
Ja, maar toch.
Maar ik denk best dat het niet zo fijn is voor bepaalde systemen... als het te makkelijk is voor mensen om... door bepaalde dingen heen te breken.
Nou ja, je zou rustig kunnen zeggen dat als mensen dat... nou ja, dat gewoon het systeem, noem ik het maar even... gewoon niet meer gaat werken dan. En ik weet ook niet wat het dan wel wordt, maar...
Dat is de grote vraag, wat wordt het dan wel?
Ja.
Maar het is precies zoals je zegt... een heleboel dingen zullen niet meer werken als wij niet eraan meedoen. Dus als je iets tegen het systeem hebt... dan moet je altijd bedenken, hoe ben ik dat aan het voeden? Want wij creëren het met z'n allen. Er zijn misschien wat mensen wat hoger op de piramide... en misschien hebben die hele goede technieken om jou te laten waar je bent. Maar uiteindelijk doen we het allemaal zelf.
Ja, maar goed, het is niet te doen. Niet laf om maar gewoon de handdoek in de ring te gooien. Maar kijk, ergens is het vooral goed om te bedenken dat... nou, laat ik even een hele obvious nemen... geld gewoon een concept is wat we bedacht hebben... en waar zo wel een soort van voordelen aan zitten... maar waarvan je ook kan denken, hoezo doen we het zo en waarom... doen we het niet gewoon in diensten en liefde of weet ik veel wat. Maar ja.
Ja, maar je kan niet het middel de schuld van iets geven. Geld is een middel, het is een energiestroom. En dat kan je misbruiken, kan je goed gebruiken.
Ja.
Dus ik denk niet dat geld aan zich het probleem is.
Nee.
Want dat kan iedereen natuurlijk beseffen.
Maar wat is dan een systeem waarvan jij wel denkt... daar kan je niet aan meewerken en dat zouden wij met z'n allen omver kunnen werpen... en dan zijn we een stapje dichter bij een mooie wereld?
Nou, heel simpel. Neem bijvoorbeeld bepaalde producten. Ja. Als jij weet dat bepaalde producten van een producent... Neem Nestlé. Mm-hmm. Dus die is helemaal niet gezellig voor onze planeet. Nee. Dus als we allemaal nu bedenken, daar kopen we niks meer van. Nou, houd het op. Wegsysteem. Zo simpel is het. Ja. Maar ja, in de praktijk is het toch iets gecompliceerder. En aan de andere kant kan je kiezen, waar stem ik dan wel op? In principe is dat je stembiljet. Je hebt eigenlijk maar twee stembiljetten. De ene is, wat doe ik? Wat maak ik? Wat creëer ik voor realiteit? Daar stem ik voor. En wiens creatie wil ik steunen? Dus wat creëer jij voor realiteit? En dan is geld mijn middel om te zeggen, ik vind jouw realiteit tof. Jouw wil ik ook zien groeien. En als we daar gewoon onze keuzes streng in maken, of streng is misschien het juiste woord, maar wel je goed
over nadenken.
Ja, goed over nadenken, goed inlezen van wat steun ik, wat doe ik.
Ja, 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 ja.
Het zou heel simpel moeten zijn.
Ja. Nee, maar ik denk ook, en dat zijn ook wel initiatieven die je ziet, toch? Met het product uit de buurt kopen, allemaal dat soort.
Zeker.
Inderdaad, je noemt het al permabossen.
Zeker.
Dat soort dingen.
Zeker, die gebeuren ook. En ja, uit de buurt is natuurlijk hartstikke leuk. Maar als het uit de buurt komt en het verneukt nog steeds de boel...
Nee, het hoeft niet per definitie goed te zijn.
Dus volgens mij is de main vraagstuk altijd bij elk ding dat je support. En ik weet dat het niet altijd kan. Ik bedoel, niemand kan dat perfect doen. Wij drinken hier ook uit een plastic beker en we verbruiken ook stroom.
Ja.
Maar je kan je altijd afvragen, wat voor impact heeft dit op de natuur, op de hele ecosysteem?
En kan ik het nu anders doen?
Kan ik er iets anders voor kopen? Ja. Inderdaad, ja.
Oké, dan maar gelijk even, als we toch helemaal, het woord conspiracy is al gevallen, dus dan is de link snel gelegd. Vaccins.
Mm-hmm.
Dat is enigszins jouw vakgebied, of althans, het zit in het medicinale. Wat vind je van vaccins?
Wat vind je ervan?
Nou oké, laat ik hem kort door de bocht stellen. Heb jij je eigen kind gevaccineerd?
Ik weet niet of dat hier de plek is om zo'n discussie te openen.
Daarmee geef je het antwoord al enigszins, dus dat is voor mij voldoende. Dat hoef je ook helemaal niet te zeggen.
Aan de ene kant, wat ik heb geleerd, dat leer ik met mijn biologiestudie en zo, hoe het werkt, is vrij geniaal. Je neemt een zwak gemaakt of doodgemaakt bacterie of virus en die geef je aan het lichaam en hij leert daarmee om te gaan. En ik geloof zeker dat dat een heleboel hele mooie dingen heeft gebracht in de gezondheidszorg.
Nou ja, het heeft vooral veel meer mensen op deze planeet gebracht.
Ja, er is natuurlijk een vraag. Ja. Waarom waren die toen nodig? wat hadden wij gedaan dat er zo'n plaag komt? Dat wij zo gevoelig zijn geworden voor zo'n golf van voor zo'n epidemie? En dat gebeurt in de natuur alleen maar als een soort uit balans groeit met zijn omgeving. Als je te veel van zijn plant eet die hij moet eten of hij groeit te hard. Dan groeit hij zo hard dat de natuur balanceert en dan komt er een soort ziekte of een roofdier. En dan neemt zijn populatie weer af. Hij mag best groeien, maar zodra hij zijn omgeving te veel schaadt, dan is het een kwestie van tijd tot er iets komt. En nou ja, dat wordt bijna een soort religieus. Dus de vraag is meer, wat heb je daaraan om die symptomen steeds maar te verschuiven? En natuurlijk willen we niet allemaal massaal sterven aan kinderziektes, dat is te gek. Maar ik zou het bijna meer zien als een overgangsmedicatie. Dat als we ook maar nadenken van, hey, waarom krijgen we dit? Waarom hebben we zo'n situatie? Ja. Dat is nu natuurlijk ook een goed voorbeeld.
Nou, exact. Het is nogal actueel.
Want, nou ja, dat is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Maar het schijnt, als je de nummers en zo moet geloven, dat vooral mensen met obesitas en diabetes en hart- en vaatziekten die al oud zijn, dat die toch wel heel gevoelig zijn. En dat je die kan redden met een vaccin is natuurlijk geweldig. Dat willen we allemaal. Je bent een goed mens. Je wenst iedereen het beste. En dat helpt dan even. Maar als we zien nu, het zal altijd te laat zijn. Komt er ooit een volgende mutatie of whatever, dan komt het vaccin ook weer te laat. En we kunnen niet steeds deze truc gaan uitspoken. Weer allemaal binnen en handen wassen.
Nee, toch?
En dat is toch geen toekomst. En ja, en dan ben je op een gegeven moment een organisme dat zich vol moet spuiten met van alles en nog wat en pillen om überhaupt nog levend hier rond te kunnen lopen. Ja, ik zie dat niet echt als een soort rooskleurige oplossing. Dus laten we dan vooral ook, als we dat gaan doen, ook kijken, maar hoe komt die emmer zo vol? Dus we zien wat een geld het nu allemaal kost. En je zou dat in de zorg stoppen. Of subsidiëren van gezonde biologische producten. Zodat die niet alleen voor rijke mensen zijn.
Heel gewoon veel mensen, echt de wereld gezonder maken.
Gewoon echt de wereld. En dan vooral ook de omgeving. Als daar dat geld heen gaat, ja, dan heb je volgens mij een veel duurzamere oplossing.
Maar dat dus is dit ook gewoon, hè, als je alles ziet als een proces en wij alle één zijn, dan is dit dus ook gewoon een natuurlijke reactie van...
Het lijkt mij wel, ja. Het lijkt mij wel. Als je met zoveel op elkaar zit en... Kijk, het klinkt misschien een beetje... Ik wil niet oordelend klinken, maar... Als je ziet waar die onderliggende ziektes vandaan komen, zoals diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten, komt vaak door een bepaald dieet.
Yeah.
En meestal door een bepaald dieet van producten die niet zowel voor jou als voor de planeet niet goed zijn. Dus je hebt er in zekere zin voor gekozen. En dan wil ik even buitenzijde laten, gewoon gezonde mensen die heel oud zijn en zwak, of net die pech hebben die eigenlijk heel gezond leeft, maar net daar niet tegen kon. Dat heb je natuurlijk.
Yeah.
Maar het gros... Ja, die hebben daar heel lang voor gekozen. Dus
ja.
Je bent je al ziek aan het maken. En dan op een gegeven moment komt er een druppel. En dan kunnen we allemaal heel panisch gaan doen om die druppel. Maar
kijk, wat ik er zo moeilijk aan vind, is dat zeg maar ons instinct, zou je kunnen zeggen, ons eigenlijk in de steek laat. Hè? Omdat wij nog steeds dat jagersinstinct hebben. Zo lang is dat niet geleden. Dus wij denken gewoon, we hebben vetten nodig, we hebben suiker nodig. En het liefst blijf ik zo lang mogelijk zitten, want dan spaar ik energie. Dat is gewoon een soort standaard ding wat in onze mind zit.
Klopt.
Ja.
Klopt dat... aan de ene kant. Klopt dat. Want normaal krijg je, als je genoeg suikers en vetten binnen hebt, vanzelf genoeg vitamine en mineralen. Want er hangen in de natuur geen suikerklontjes aan de boom.
Nee,
of plassen met vet die je op kan drinken.
Ja.
Dus we zijn inderdaad zo getriggerd. Maar aan de andere kant, wat je ook ziet, is dat mensen, als die overstappen op een heel gezond dieet,
ja,
dat ze dat veel meer op prijs gaan stellen.
Ja.
En dan helemaal niet meer die andere troep willen eten. Dus er zit blijkbaar ook een instinct die dat ook prima weet. Ik denk dat een groot probleem is dat je al heel jong allemaal lekkere koekjes met een of ander plaatje van een leuk dingetje.
Ja, ja, ja.
En dat krijg je als je je mond niet houdt. En
ja,
dan
ja, ja,
wit brood met dingen. En je wordt ook een beetje zo getraind. En het komt overal voorbij in de media en de dit. Dus je wordt in zekere zin een beetje gebrainwashed. Met een vetverslavend middel zoals suiker en vet en koolhydraten.
Dus als Aldo Hakman de baas van deze wereld is, dan zouden gewoon bepaalde producten verboden worden of gewoon fucking duur?
Verboden is natuurlijk een hele moeilijke.
Ja.
Want dan maak je een soort gouden kooi,
ja,
zeg maar.
Nee, precies, ja.
Maar
een suikertax, om er iets te noemen?
Ja, het is een hele goede vraag. Ik heb nog nooit nagedacht over wat ik zou doen als ik de baas van de wereld was.
Nou, doe dat eens even.
Maar ik zou dan, denk ik, zoveel mogelijk... Als je bijvoorbeeld heel veel subsidie geeft aan, noem maar wat, stel we transformeren alle akkers van Nederland in voedselbos. Want nu, je hoeft maar rond te rijden. En overal zie je grasvelden vol om een koe te voeden, zodat we een steek kunnen eten. Terwijl als je daar een bos neerzet, het allemaal te gek, gezonde dingen, biodiversiteit, bindt CO2, bindt stikstof, wat nu zo'n probleem is. De grond wordt beter. Dan wordt iedereen gezonder en beter.
Ja.
En bespaar je volgens mij ontzettend veel gezondheidszorg, psychiatrische kosten en weet ik van
maar
wat.
Maar het betekent dus ook dat we echt ons eetpatroon moeten aanpassen. Want dan moeten we en een stuk minder vlees eten, we moeten een stuk minder brood eten. Want dat graan, dat is ook iets wat de grond eigenlijk uitput.
En daar hebben we dus weer een stem.
Ja, dat kunnen we gewoon doen.
Dat kunnen we gewoon doen.
Ja.
Dat kunnen wij allemaal gewoon doen.
Ja.
Ik koop geen graandingen. Ik koop geen bio-industrie dingen.
Nee.
En ik koop geen suikerdrankjes. Ik koop dat gewoon niet.
Nee.
En wat je dan krijgt is dat al die mensen met die andere projecten een macht toenemen.
Ja. Ja.
Dus we zijn allemaal in zekere zin de baas van onze wereld. Bij elkaar helemaal.
Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Inspirerend ook. Want dan kan je gewoon letterlijk nu wat doen. Al is het alleen maar voor jezelf, maar ook voor
je
de wereld.
Je kan nu gelijk wat doen.
Ja.
Vanaf morgen kan je beginnen.
Ja.
Zeggen, ik ga het nu zo doen. Kunnen we allemaal doen. Als we het allemaal doen, dan zijn we hier zo. Dan zijn we hier zo weer uit.
Ja.
Maar als we allemaal binnen gaan zitten,
en gewoon wat we gewend
gaat
zijn,
gaat er niks gebeuren.
Ja, ja, ja. En als het gaat over waar jij mee bezig bent met ontwikkelen. Want kijk, we hebben het gehad over je drankje. Wat je samen met anderen gedaan hebt, maar ook weer als je een beetje mag dagdromen. Wat hoop je te ontwikkelen? Wat voor een, noem het toch maar even medicijn, want dat is het.
Nou, hoe langer je het doet, hoe meer je ook de subtiliteit ingaat. Het is natuurlijk een heel breed spectrum wat je allemaal wil ontwikkelen. En dat ben ik al aan het ontwikkelen. Eigenlijk aan de ene kant dus allemaal producten die de hele lijn steunen.
Ja,
en dat kan voor van alles zijn. Ja. En daar wil ik zoveel mogelijk in stijgen. Dat ik misschien uiteindelijk 100% al mijn producten van voedselbossen of iets dergelijks kan halen.
Ja, ja, ja.
Dat is voor een heel breed spectrum. Maar aan de andere kant is natuurlijk de ultieme zoektocht is iets dat jou helemaal in jouw essentie en kracht kan brengen. En het hoeft niet met extreme ayahuasca-rituelen. Het kan soms met hele subtiele dingen, kan dat jouw essentie versterken. En daar ben ik nu veel mee bezig. Hoe kan je op een subtiele manier, want zodat dat versterkt wordt, ja, dan, ik geloof dat het dan heel mooi wordt als iedereen lekker op zijn plekje staat en geen onzin doet.
Maar dat zijn dus wel dingen die even iets aan je mind veranderen als je het neemt.
Hoeft niet. In principe verandert alles je mind.
Ja.
Weet je?
Ja, true.
Je koffie, je voelt je anders naar een hamburger dan naar een salade. Ja, ja, ja. Dus, maar niet in de zin dat je denkt, zoals als we het over ayahuasca hadden.
Ja,
maar het kan op zo'n subtiele manier. Neem bijvoorbeeld, waarschijnlijk is een van de grootste problemen tegenwoordig stress.
Uh-huh.
Mensen zijn gestrest, ze gaan naar hun werk. Ze denken, oh, ik moet dit doen. Ze hebben een koffiemachine. Dan hoef je dan op de knop te drukken, want je energie valt weg om het werk te doen. Maar je drukt op de knop, je krijgt het weer. Maar wat doet koffie? Koffie versterkt je cortisol. Het versterkt de aanmaak daarvan. Dus je hebt altijd een soort onderliggende angst. Heel veel mensen hebben een soort angst dat ze dat moeten doen. Ze hebben geen keus. Ze moeten dit maar blijven doen. En er zijn hele subtiele planten die eigenlijk die angst wegnemen. Zonder dat je het doorhebt. Als je niet al gestrest was, zou je het niet merken. Nee. Maar je denkt, wacht eens even. Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat heb ik nou te verliezen als ik het anders doe? En het zou niet bam op de een of de andere kant zijn. Maar het is stap voor stap.
Maar daar ben je, daar zit je goed in. Want dat klinkt echt top, dit.
Ja, ja. Ik heb al wat toffe dingen ontwikkeld. En nu in samenwerking met, dat is mijn nieuwe business model, om het zo maar te noemen. Ik heb geleerd wat de moeite het is een merk op de markt te zetten. Ja. En dat het absoluut niet mijn talent is. Dus ik ontwikkel dingen voor mensen die dat werk al gedaan hebben.
Ja, 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 ja.
Zo heb ik 2 klanten die in meerdere landen al staan met een product. Heb ik overgehaald, gek woord, in gesprek geenthousiasmeerd om zo'n product op de markt te zetten.
Maar Nestlé is het niet in ieder geval, denk ik.
Nee, want, maar het zou eigenlijk best wel tof zijn.
Nee, het zou wel tof zijn als zij ineens goede dingen gingen maken. Ja, ja, ja. En dan, als het gaat over medicijnen en planten en dingen testen en zo, hoe zit je dan met het placebo-effect?
Ja, die is fantastisch.
Ja, nee, want het werkt.
Mm-hmm.
Alleen daardoor, ik geloof dat de hele farmaceutische industrie voor een groot gedeelte afhankelijk is van het placebo-effect, omdat iedereen gewoon denkt, ja, het werkt.
Zeker
omdat
weten.
Ze denken dat het werkt.
Zeker weten.
Ja.
Ze hebben zelfs heel diep onderzoek daarin gedaan. Dat is natuurlijk voor een heel belangrijk onderwerp. Wat doet het placebo-effect? En daar is uitgekomen dat tot 70% van de werking
70%
uit placebo komt. En dat hebben ze ook onderverdeeld in bepaalde elementen. Dus de ene is vertrouwen in de behandelaar, meestal de arts. Nou, die krijg je door je witte pak en je diploma aan de muur. Want je hebt wel 4-5 jaar gestudeerd, dan weet je alles.
Ja.
Je komt in een soort van religieus instituut. Ja. Waar alles clean is en rondloopt en zo. Dus dat geeft een soort
allemaal,
vertrouwen.
Ja.
Een hele leuke is begrip in de werking van het medicijn. En dan hoeft het niet te kloppen. Dus als ik zeg, ja, als jij dit drinkt, dan komen er allemaal mannetjes en die gaan in jouw aderen rondwandelen met een grote veger en die halen alle troep weg. En
zoals de tandpasta reclames heel vaak zijn.
Ja. En jij gelooft dat echt. Dan elke keer als jij dat medicijn neemt,
ja, dan denk je, oh, die mannetjes. Je
visualiseert die mannetjes. Dat blijkt dus gewoon te helpen. Hoeft niet eens te kloppen wat het doet. Dan is het of je liefdevolle omgeving hebt, of je vrienden hebt, familie, of je gelukkig bent. En het laatste is je setting. Zit je in een wit hok of kijk je uit op groen? Dat maakt dan verschil. En dat samen is tot 70%. Dus de grotere vraag is, hoe zetten we dat positief in? In plaats van, oh, dan telt het niet. Het telt ook.
Nee, het telt ook, want het werkt.
Dat is het, ja. Dus hoe zet je dat in? En dat is, vroeger deed je dat door het ritueel. Dat bracht die magie, zeg maar.
Ja.
En tegenwoordig kun je dat misschien doen met een goed verhaal.
Nou ja, precies. Ik zit me ineens te bedenken, misschien hou je ons allemaal wel voor de gek met je Nightwatch drankje.
Misschien hou ik mezelf wel voor de gek.
En zeg je gewoon heel erg, je krijgt er energy van. En denk ik nu, oh, ik heb er wel energy van gekregen. Ja, het maakt niet uit.
Het is natuurlijk nog mooier als je ook die 30% waar hebt.
Ja.
Dus dan zit je maar in tune.
Ja.
Er zijn dingen die echt wat doen.
Ja.
En bij Nightwatch is het makkelijk, want als ik jou niet vertel wat het is en je drinkt het uit een blikje, zeg je bijna 100% zeker.
Zo.
Zo.
Ja? Ja. Ja, ja, ja.
Maar als je ook nog het hele verhaal van de Guayusa en de Indianen en de dit en je power en je zus en je zo en je wauw en je drinkt het, yeah.
Ja. Hoop dingen om over na te denken. Omdat we vooral dus ook, dat hoor ik gewoon wel heel erg uit jouw dingen, gewoon zelf wat bewuster moeten worden van de dingen die we nemen.
Als je iets wil veranderen wel.
Nou ja, dat
niks moet. Maar...
Nee, maar daar ga ik er vanuit.
Ja.
Oké, ik heb jou gevraagd en ik ben heel benieuwd in welke hoek dat bij jou zich afspeelt. Om 3 boeken uit te zoeken die ook op jouw eigen spirituele reis, zal ik maar even zeggen, wat wij allemaal als mensen hebben geholpen.
Ja, dat was een hele goede vraag. En je hebt natuurlijk een hoop boeken die voor verschillende reizen een andere werking hebben.
Ja.
Dus ik heb me gelimiteerd tot deze. En ik ben heel dankbaar voor die vraag, want het is ook leuk om weer even na te gaan.
Oké, wat het eigenlijk was. Ja, oké.
En het eerste boek, daar heb ik helaas geen titel van.
Oké.
Want ik was heel jong en ik heb ooit toen voor mijn verjaardag, geloof ik, van iemand een boek gekregen dat ging over de Noord-Amerikaanse Indianen en hun gebruik van alles.
Ja.
En het was natuurlijk allemaal heel stoer, met pijlenbogen en cowboys en weet ik van me wat. Maar er werd ook het gebruik van hun peyote-cactus in beschreven. En dat was ik vergeten, maar ik heb blijkbaar op mijn 8e daar een werkstuk over gehouden.
Wow.
En mijn moeder had die bewaard. En die heeft hem niet heel lang geleden laten zien. Weet je nog eigenlijk dat je toen... Dus ik heb toen op mijn 8e...
En dat is toch ook zo'n soort plantenmedicijn à la ayahuasca?
Precies, ja.
Wow.
Blijkbaar vond ik het toen zo intrigerend dat zij een plant hebben. En er stond ook een zin bij. En dat is een vrij bekende zin. Maar er stond een zin bij. The white man goes into his church and talks about God. We go in our tipi, take peyote and talk to him.
Wauw.
En dat vond ik zo intrigerend en ik vond ook hun energie zo tof. En dat is denk ik een hele goede trigger geweest toen, want daarvoor wist ik niks.
Nou, ik ben een newbie op dit gebied. Ik heb nu een maand geleden voor het eerst ayahuasca gebruikt. Als je nog steeds denkt, wat is het? Een plantenmedicijn en er is een hele andere aflevering die hier uitgebreid op ingaat. Maar jij hebt er verstand van. Wat in de lijn zou jij mij aanraden? Want je hebt San Pedro, je hebt Wachuma.
Hetzelfde.
Dat is hetzelfde. Je hebt Cambo.
Mm-hmm.
En je hebt waarschijnlijk nog vele andere.
Vele andere heb je. Vele andere. Het is hetzelfde als met andere plantmedicijnen. Het is een kwestie van kiezen wat jij nodig hebt en wat je zoekt.
Ja.
Dus de vraag is eigenlijk aan jou. Wat wil je? Wat zoek je?
Ik wil gewoon een zo optimaal mogelijk mens zijn.
Ja, dat is een brede vraag.
Ja. Maar dat zo is, zo breed is het ook.
Mijn persoonlijke voorkeur, als dat de vraag is... Oké, laat me het anders vragen. Wat belemmert je nu dat te zijn?
Angst voor de buitenwereld en mezelf. En,
je hebt toch geen angst voor de buitenwereld?
Ja.
Je komt wel erg naar buiten voor iemand die angst heeft voor de buitenwereld.
Ja, maar daar zit hem natuurlijk wel een beetje de grap.
Ja, dat is je therapie eigenlijk.
Nou, dat is een soort angst. Dat is het opzoeken, terwijl ik dan toch eigenlijk heel erg... bang ben om contact te maken met andere mensen. Bang ben voor de reactie, wat ze van me vinden. En ik ben daardoor heel erg dingen gaan doen en juist gaan schreeuwen om het juist wel op te zoeken. Maar ik merk aan alles dat daar echt wel mijn zwakke plek zit.
Mm-hmm. Nou, dan zou je bekijken aan de ene kant, als je denkt van hey, er is ooit iets gebeurd, of mm-hmm. iets is in mijn opvoeding, dan inderdaad kan een ayahuasca heel geschikt zijn, omdat je kan zoeken van hey, wat is er gebeurd dat ik die angst heb gekregen.
Dat heeft, want dit gaat al snel over zelfliefde en een gebrek daaraan. Of een, nou ja, hoe zeg je dat? Ik denk dat we het allemaal hebben, alleen je moet even een deurtje weten te vinden.
Mm-hmm.
Dat heeft mij daar heel erg in geholpen al deze mm-hmm. eerste keer, moet ik zeggen.
Mm-hmm. En dan vind ik zelf, is een van mijn favoriete planten om mee te werken, dat is de Wachuma, oftewel de San Pedro.
Ja.
Hij heet San Pedro, want hij... heeft de sleutel tot de hemel, net als Sint Pieter. En dat doet hij ook. Als je hem goed neemt in de goede setting, dan laat hij een plek zien waar jouw hemel zit. Hij opent voor jou
mijn
de deur.
Mijn eigen hemel, mijn eigen, mijn koekeroe. Ja. Mijn...
Jouw koekeroe.
Okay,
hij
dan.
Opent jou naar jouw koekeroe.
Okay, dan.
Dat is wonderbaarlijk. Ook mensen die ik hoor die dat ook proberen. Mits het allemaal goed gaat. Niet dat het per se bad gaat, maar net als het placebo-effect werkt het heel goed en wat verzetting en een ding.
Ja.
Niet van, oh, ik was even high, had een inzicht en ben weer geland. Maar wauw, er is iets open gegaan.
Ja, ja,
ik heb mensen gehad die letterlijk een half jaar later nog komen en zeggen, oh, weet je nog dat ik dat toen had geprobeerd? Ja, ik ben nog steeds. Ik dacht, ik val misschien weer terug. Of na een week ben ik weer depri. Is nooit meer veranderd. Nee. Het is gewoon open gaan en door.
Bam.
En het is ook een heel erg... hoe zeg je? Het is heel erg een missie versterken. Het laat jou zien... Laten we het zo zeggen. Als je een trauma meemaakt, heeft hij twee kanten. Aan de ene kant kan hij je verzwakken.
Mm-hmm.
Maar het trauma, daar groei je ook van. Ja. Dat is ook een kracht.
Ja.
Dus ons karakter is gebouwd uit al die dingen.
Ja.
En waar de ayahuasca zegt, kijk, dat was je trauma. Kijk, dat heeft die zwakte gebracht. Niet dat dat geen kracht kan geven, dat wil ik niet zeggen.
Nee,
maar
geeft een inzicht.
Een grove indeling.
Ja.
Zou de Wachuma zeggen, kijk, en dit is de power die je uit kan halen. Zullen we die nu even aanzetten?
Okay.
Het is een fijne balans dat je niet iets onderdrukt. En wel het goede aanzet zonder iets weg te drukken. Dus dat is nog een nuance ding.
Okay.
Maar meestal doet hij dat. Dus ik zou jou, denk ik, die aanraden nu.
Nou, bedankt voor deze tip. Dan gaan we door met de boekentip.
De boekentip.
De tweede boek.
Het tweede was Plants of the Gods van Albert Hofmann en Schultes. En Schultes is een van de oer-ethnobotanisten die als eerste de jungle inging. Hofmann kennen we allemaal van het uitvinden van de LSD. Maar hij onderzocht allemaal planten. En...
Is dit, ik snap heel erg goed dat je het noemt, maar is dit te lezen voor leken of is dit wel...
Het is hartstikke leuk. Het is namelijk een hele fijne combinatie. Het is echt een classic boek op dit vakgebied met eerst verhalen over verschillende planten. Echt een beetje etnobotanistisch. Waarom
maar niet te technisch,
dit?
Dat bedoel ik eigenlijk.
Het heeft van alles wat.
Ja, okay.
Dus je hebt die verhalen, dan komt er een indeling met je hebt die plant en dan staat er een beetje het kort het gebruik en de functie. En dan staat er ook in welke inhoudstoffen.
Okay.
Dus eigenlijk van welke hoek je ook komt, het vertelt je iets over alles.
Planet of the Gods. Nou,
Plants of the Gods.
Plants of, dat is natuurlijk logisch. Plants of, ik vond het al zo. Het klinkt als een hele slechte film eigenlijk. Maar oké. Plants of the Gods. Oké, top. En het derde boek?
Het derde boek is van Manfred Junius, Plant Alchemy.
Oké.
En... Het is een heel goed boek. Het is heel technisch. Het is misschien niet de beste in zijn vakgebied. Maar het is bij mij een boek dat op een gegeven moment de hele wereld van de alchemie opende. Wat een beetje een obscuur begrip was.
Wat is alchemie precies?
Dat is een goede vraag. Dat was mij dus ook niet helemaal duidelijk. Okay. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk.
Boek.
Het werd eerst altijd zo voorgesteld als een voorloper van de scheikunde.
Ah ja.
Maar ik ben erachter gekomen dat het helemaal niet is. Het is dus een manier van de planten benaderen, zoals ik dat eigenlijk doe. Maar dan hoe je die essentie eruit kan extraheren.
Dat karakter waar we het eerder over hadden.
Dus niet hoe extraheer je inhoudstoffen, hoe extraheer je essentie.
Okay.
Hoe extraheer je informatie.
Mm-hmm.
En de main slogan, om het zo maar te noemen, is solve uit elkaar halen. Coagula is weer bij elkaar stoppen.
Yeah.
Dus je haalt alle fracties uit elkaar. Je schoont ze op en dan doe je ze weer samen. En je krijgt dan, als je het goed doet, met een druppel onder je tong, voel je gelijk het hele effect van die plant door je heen gaan.
Nice.
Wordt nu heel mooi gezongen, hè?
Ja, dat wordt, ik vind het er allemaal bij horen. Heb jij voor jezelf, want ik ken jou niet, hoe leef jij? Heb jij zelf een ochtendritueel bijvoorbeeld?
Ja, niet echt een ritueel. In de zin van dat ik eigenlijk... ik heb nu een dochter. Dus als je al een ritueel had, dan...
ja, dat snap ik.
Ik sta op en ik ga douchen. En ik wandel naar mijn lab.
Ja.
Daar komt het op neer.
En dan ga je nog koud douchen of zelfs dat niet?
Soms douche ik koud. Ik een beetje energie wil. Soms spring ik in de rivier. Als ik frisheid nodig heb. Als ik voel van, goh, ja, ben niet goed geslapen of alles.
Maar als jij niet lekker in je vel zit, wat doe je dan?
In het bos wandelen.
Ja.
Ja.
Nou ja, zo simpel kan het zijn. En dat is natuurlijk ook al vet bewezen dat dat werkt.
That's it. Dan tune je in met iets groters.
Ja.
En dan langzaamaan ben je gewoon weer één daarmee. En wordt alles relatief.
En gebruik jij bijvoorbeeld supplementen of iets?
Nee. Nee. Ik heb geluk dat mijn lieve vrouw ontzettend goed en gezond kookt. Voornamelijk veganistisch.
Mm-hmm.
Dus ik ben er heel blij mee.
Ja.
Zelf, ja, ik geloof best dat je tekorten kan hebben. Maar ik geloof ook dat dat een beetje een soort opvulling is van iets dat je eigenlijk uit gewoon je dieet moet kunnen halen. En,
maar denk jij dat... Kijk, dieren zijn daar natuurlijk... Ja, die denken er niet over na. Die gaan... als het gaat over instinct... Die zullen gewoon planten nemen, dingen eten... Waarvan ze denken, ja, daar heb ik even behoefte aan. Dat is er ook. Ik heb dit nodig. Die hebben hun eigen medicijn ook wat dat betreft, toch?
Zeker, ja.
Denk jij dat wij mensen ooit weer zo goed kunnen worden?
Zeker weten. Ik bedoel, je was er al bijna, Giel, bij onze wandeling.
Nou ja...
Nou, echt. Ik bedoel, het is een manier van denken en voelen. En je zag, je hebt gewoon... Ik weet het niet meer precies, maar ik was verbaasd. Op een gegeven moment raadde je gewoon de werking van een plant. Simpel omdat je een beetje had uitgelegd... hoe kun je zoiets benaderen?
Nou ja, het waren vrij... Weet je, er was bijvoorbeeld zo'n plant... waar als je met je vingers tegenaan gaat, dat die schiet.
Ja.
Hoe heet het ook weer?
De impatience, de plant.
Ja, nou ja... Natuurlijk is het best logisch om te denken dat dat goed is voor vroegtijdige ejaculatie.
Ja, nou ja, zo logisch is het voor velen dus niet.
Nee, oké.
Maar zo simpel is het ook weer wel.
Ja, nou ja, dat was mede door de eerdere voorbeelden hoor. Nu, maar ja, dus jij denkt wel echt dat zit in ons.
Het zit in ons, ja. Moeten we, dat moeten we trainen.
Ja.
Dus ik doe vaker dat soort wandelingen.
Ja, ik vind het heel inspirerend.
Dankjewel.
Ja.
Ik doe vaker dat soort wandelingen en het is... grappig om te zien. Soms heb je een hele gevarieerde groep. En één keer een heel leuk voorbeeld... was een groep met hele... noem het maar spirituele types. Die wisten er alles van.
Ja.
En er was één duidelijke zakenman. En die had gewoon oprecht interesse.
Ja.
En zijn oprechte interesse opende hem enorm. En de rest had al een idee dat ze het... Eigenlijk al wisten.
Ja.
En... die man die shined in de groep. Die zat helemaal, yeah, en die is dan zeker voor dat. En wauw, die moet ik hebben. En die was er eigenlijk, leek hij het verste vandaan. Maar door zich even in te tunen, was hij er juist helemaal in. En dat vond ik heel erg leuk.
Ja.
En toen kwamen we op een gegeven moment... Die anderen waren allemaal aan het knuffelen met bomen en doen. Maar veel meer kwam er ook niet uit. En toen was er op een gegeven moment één uitgedroogde boom... Die stond zo een beetje gek tussen allemaal gezonden. En toen vroegen ze... Maar wat is er met die boom in de hand? Zei ik, ja, yeah, he's been group hugged.
Toen voelt zich allemaal heel schuldig. Ja, ja. Maar als jij zelf... want ik hoopte eigenlijk dat jij wel supplementen gebruikt. Want dat kon ik dan overnemen of zo. Maar laat ik het zo zeggen.
Gebruik wel kruiden, maar geen supplementen.
Oh ja.
Ja, ja.
Nee, maar zijn er producten waarvan jij denkt... En ik weet dat dat niet helemaal jouw stoel is... om ineens een soort arts te gaan lopen zijn of zo... maar waarvan je dan toch zelf voelt of denkt... nou, daar zouden wij mensen in Nederland... toch best wel wat meer van kunnen nemen... omdat we dat in de basis niet doen... terwijl dat best goed is voor... Puntje.
Nou, één plant is natuurlijk heel moeilijk... maar één heel belangrijk ding denk ik... dat voor iedereen hartstikke goed zou zijn. Zoals ik ook in de wandeling vertelde... Er zijn een paar dingen, maar één denk ik van de meest belangrijke dingen... is in het voorjaar je voorjaarsreiniging doen. En in het voorjaar begint alles te stromen. Het ijs smelt, de rivieren gaan weer stromen. De beer komt uit zijn hol. Dan gaat die berlaug, daslook noemen wij dat, maar in Duits berlaug... omdat de beer dat gaat eten. En zo slaapt ons lichaam in zekere zin ook in de winter.
Wat doet het voor die beer dan?
Nou, de beer, die als hij in zijn winterslaap is, staat alles stil natuurlijk. Hij krijgt zelfs een prop op zijn kont. Dat hij niet uitdroogt. En het eerste wat hij doet als je hooi uitkomt, is heel veel van de berlauw eten.
Een laxerend middel.
Een laxerend middel en een heel sterk reinigend middel.
Fantastisch,
toch? En dan kikt hij dat aan en je krijgt ook power als je dat eet. Je voelt je ook zo sterk als een beer. Top. Dus daar komt misschien ook de naam van. Maar, daslook is hier beschermd, maar je kan het zeker planten. En er zijn ook plekken waar je heel veel kan vinden. Dan kan je
maar
prima wat plukken.
Maar wat moeten we dus in het voorjaar doen?
Ja, oké, wat gebeurt er? Dus in de winter sla je, gaat je energie gaat naar binnen. Je slaat voeding op. Hmm. Je wilt vasthouden.
Ja.
Je bent niet echt aan het stromen. Je bent ook allemaal wat langzamer. We hebben een soort semi-winterslaap eigenlijk.
Wel, ja. En spijsvertering gaat ook langzamer.
Ja,
en zo,
alles gaat langzamer. En je wilt natuurlijk energie bewaren voor de koude maanden. Op het moment dat het lente wordt, gaat alles weer stromen.
Ja.
En jouw cellen gaan letterlijk hun ontgifting doen. Dat doen de bomen ook. En je ziet het juiste moment aan alle planten die dan groeien. En als je een beetje kennis hebt en je weet welke je moet hebben, dan kan je dan gaan opletten. Hey, die groeien, ik ga ze nemen. Ik ga heel veel daslook eten. Nou, dan loop je helemaal leeg in alle kleuren. en je drinkt thee van die kruiden. Dan help je het lichaam op het juiste moment met het proces dat hij mee bezig is.
Een soort frisse start voor jezelf.
Frisse start voor het jaar. En zouden we dat allemaal doen, dat zou al zo ontzettend veel schelen met.
Dus in plaats van dry January zouden we dry May of zo moeten hebben?
Ja, het begint een beetje april, mei. Ja. Het wordt steeds warmer. Maar dan zou je eigenlijk minimaal een weekje moeten detoxen met die dingen uit jouw omgeving. En dat, ik denk, of ik ben redelijk overtuigd, dat dat gewoon bakken met gezondheidsproblemen zou schelen.
Ja, maar dit
schelen.
Soort dingen, jongen. Hele natuurlijke processen die eigenlijk ook weer zo logisch zijn als je het zegt. Want ja, lente, spring, we weten allemaal waarvoor het staat.
Ja.
Maar we doen er niet zoveel mee.
We doen het niet. Ik vergeet het ook wel eens.
Ja.
Ik denk wel eens, shit, de tijd is alweer voorbij. Ik heb niet genoeg gedronken.
Maar hoe zie jij de toekomst in?
De toekomst?
Ja, gewoon met heb je, want ik denk wel van ja, wie gaat de verantwoordelijkheid nemen om dit te verspreiden?
Bedoel je puur plantmedicijn of de gehele samenleving?
Ja, gewoon deze kennis.
Deze kennis?
Ja.
Nou, ik zit hier toch?
Ja, dat is waar.
Ik zou graag op een gegeven moment wel daar een onderwijsvorm in willen ontwikkelen. En sterker nog, het ligt heel erg in een hele warme kast. Zijn we met wat. Ik heb op een gegeven moment medische basiskennis gedaan.
Ja.
Puur omdat ik dacht van ja, dan heb ik daar ook een papier voor.
Ja, ja, ja.
En dan krijg je allemaal dingen. En dat was hartstikke leuk. En het bleek dat de directeur van het bedrijf, die was op een gegeven moment meedoen met een ceremonie. En die was ook degene die mijn diploma had opgevouwen.
Oké, dus daar kwamen de werelden samen.
Ja, en daar is het plan uitgekomen om een mooi onderwijssysteem hiervoor te maken. En, maar we zijn allemaal ook bezig. En we willen heel graag. Maar het zijn ook weer positieve dingen, want door corona moesten ze veel meer online dingen doen.
Ja, ja.
Dus wat we willen gaan aanbieden is een combinatiepakket dat je en officieel je medische basiskennis hebt. Dus dan mag je allemaal bepaalde dingen wel. Je kan vergoed worden door je verzekering. Mm-hmm. Je mag officieel praten met arts en zo. En dan ook dat kruidendeel. Dat lijkt me wel leuk, dat je dat in elk geval al beschikbaar maakt voor een hoop mensen.
En heb jij enig idee wanneer, want dat heeft me wel, daar ben ik nieuwsgierig naar, dat goedje waardoor we ons even helemaal onszelf voelen?
Ja, hij is bijna klaar. Hij is klaar. Hij wordt binnenkort in productie genomen.
Oké. Okay. Wat kan je erover zeggen?
Nu nog niks.
Oké. Okay.
Maar de doelstelling was, de vraagstelling was van oké, hoe. Het was makkelijk om iemand energie te geven of rustig te maken of zo. Maar hoe kun je jezelf in een soort zen-modus krijgen?
Ja.
Dus niet dat je suf bent, niet kalm, gewoon niet onderdrukt, maar gewoon gefocust en zen.
Ja.
En dat is heel wat eleganter om te maken dan weer een slaapmiddel of een oppepper. Want dat is gewoon cafeïne.
Ja, precies. Ja, dat is gewoon een pepper.
En toen hebben
we
die testen uitgestuurd. En toen kregen we echt terug van verschillende kanten precies wat we horen wilden. Ja, ik weet niet, het voelde of ik 2 uur gemediteerd had en helemaal lekker in me. En ik dacht, yeah.
Nou oké, mocht je nog een extra proefpersoon zoeken,
ik
dan
stuur je op.
Hou ik me van harte aanbevolen. Met jouw, toch maar even zeg ik, shamanistische achtergrond. Want eigenlijk ben je dat gewoon. Een medicijnman in de goede zin van het woord.
Zoiets.
Hoe kijk je aan tegen de dood?
Ja. Wat ik denk,
ja? Nou ja, dat is het enige wat kan.
En ik kan natuurlijk alleen maar denken.
Ja.
Ik geloof heel erg in dat wij allen één zijn. En we zijn allemaal slechts een uiting van die eenheid op ons ieder eigen unieke manier. Alleen als alles alleen maar één is, ja, dan staat het stil en is het niks. Want het wordt pas vast in vergelijking met iets anders.
Ja.
Dus ik geloof dat het één zich op een bepaald niveau heeft opgedeeld in oneindig mogelijkheden. Zodat hij zichzelf kan zien en van kan ontdekken. Zo ben jij een andere ik. En leren wij elkaar kennen. En leren we van elkaar, maar eigenlijk van onszelf. Want zoals jij zegt, die guru zit al in jezelf.
Yeah.
En ik geloof dat als ik overlijd, dat ik dan mijn pakketje kennis, die ik heb opgedaan, weer mee terugbreng naar dat al. En wat er dan vervolgens gebeurt of uitkomt, weet ik niet zeker. Ik weet ook niet of ik dan één op één reïncarneer, of dat het gewoon een soort grote mixing energie gaat en weer een nieuw iets uitpopt. Maar ik geloof dat je gewoon weer één wordt. En ik heb dat gevoel regelmatig ervaren in bepaalde ceremonies, in die eenheid zitten.
Ja.
Ik ben zelfs wel eens vergeten dat ik eigenlijk een mens was.
Heerlijk.
Of dat er drie dimensies waren.
Heerlijk.
Of iets als een aardbol. Er was gewoon alleen eenheid.
Ja.
En inderdaad een heerlijke eenheid. Tot ik dacht, volgens mij ben ik iets vergeten. Het was heel belangrijk. Dat weet ik wel nog. Maar
en dat bleek je naam te zijn.
En het bleek aardbol, mens,
ja, gewoon
3D.
Die concepten.
Ja, dat waren we aan het doen. Zo. Dus dat geloof ik, dat je dat gebeurt bij de dood.
Ja. Ja, ik vind het supermooi werk dat je doet. De producten die je maakt. Hoe je vooral denkt aan de hele wereld. En dus altijd wat terug wil geven. Onwijs, dank voor je tijd. Mag ik applaus voor Aldo Hakman. Heel erg nice. Misschien zijn er vragen vanuit het publiek, dan kan dat. Moet je even, ze hebben geen microfoon, dus dan moet je gewoon even heel hard schreeuwen.
Dat kan. Ik moet alleen heel vanuit het toilet.
Ja.
Maar als jullie vragen hebben, graag. Dan beantwoord ik die graag. Ja, bedankt Giel voor het podium en de mogelijkheid. En,
we gaan het echt nog een keer doen. Want ik merk echt, ik heb nog veel meer vragen. Maar ik zit te kijken en ik weet, we zitten alweer meer dan een uur te lullen. En ik wil juist graag dat veel mensen het luisteren.
Mm-hmm.
Dus we gaan het nog een keer
lijkt me te gek.
Overdoen. Ja, lijkt me super tof.
Kom naar Zwitserland.
Wat is er in Zwitserland?
Daar woon ik.
Oh, oké, top.
En dan gaan we daar op de berg zitten.
Ja.
Gaan we het nog eens doen.
Nadat ik dat product getest heb, want dan ben ik sharp as hell. Nou, en het leuke is, als ik dit nu zo terug bekijk en luister, dan kan ik gewoon zeggen, ja, het heeft plaatsgevonden. Ik ben naar Zwitserland gegaan, heb daar inderdaad met Aldo op zijn bergtop gezeten en we hebben het over hele mooie dingen gehad. Waarover later meer? Want ik zat toch te denken, de kennis die hij heeft over de kruiden, ja, ik vind het bijna zonde dat er niet zoveel mee gebeurt. Dus binnenkort de Koekeroe Kruidenlijn, ik zweer het je. Daarvoor hou je natuurlijk de website in de gaten. Dat is, kom maar door Wim. Ja hoor, qqru.nl. En nu je zover gekomen bent, vond je het blijkbaar leuk. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet even te delen, recensie achter te laten, duimpjes omhoog of doe iets. En graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Ja, voordat je weggaat, je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu. Want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20. En ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. Koekeroe.nl/meditatie